Deze geschiedenis van de zalving, die vinden we niet alleen hier in Matteüs 26, maar ook nog in Marcus hoofdstuk 14, in Lucas 7 en in Johannes hoofdstuk 12, als ik me niet vergis. Dat wil zeggen dat het in alle evangeliën voorkomt. Ik moet erbij zeggen, maar ik kom er nog wel op terug, dat er ook zijn die zeggen dat die zalving verschillende malen heeft plaatsgevonden onder verschillende omstandigheden. Dat kan wel wezen, maar dat heb ik niet kunnen zien daarin. Dus ik hou het er maar op dat het een en dezelfde gebeurtenis was die op vier verschillende plaatsen in de Bijbel verhaald wordt. Maar daar hebben we het nog wel over, want ik begin gewoon hier in Matteüs 26 en ik hoop daarna nog verder te gaan met Marcus, Lucas en Johannes. Deze geschiedenis van deze zalving in Bethanië, zoals we het noemen, staat geklemd tussen de aankondiging dat na twee dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dat is vers 2 van dit hoofdstuk, waar trouwens boven staat: Christus voorzegt zijn dood. Deze geschiedenis van het begin van Matteüs 26, die volgt meteen op de lange redevoering van de Heer Jezus in hoofdstuk 24 en 25 over de wijze waarop uiteindelijk in de toekomst het koninkrijk van Christus hier op aarde zal geopenbaard worden. De beroemde reden van de laatste dingen, zoals het ook wel genoemd wordt. Het is de redevoering waarin de Heer Jezus aankondigt de vele vervolgingen die er nog zullen plaatsvinden over de gelovigen. Hij kondigt ook aan uiteindelijk de grote verdrukking. Hij kondigt aan de vervulling van de 70ste week van Daniël. Hij kondigt aan de komst van de Christus op de Olijfberg aan het einde van die 70ste week. Hij kondigt aan de terugverzameling van Israël daarna. En hij kondigt ook aan de tijd waarin het evangelie van het koninkrijk over de gehele wereld en aan alle volken gepredikt zal worden alvorens het einde zal komen, waarna in Matteüs 25 vers 31 uiteindelijk gesproken wordt over het moment waarop de Zoon des Mensen als de koning in zijn koninkrijk en op zijn troon zal zitten. Die geschiedenis, die prediking, die redenvoering, die houdt op aan het eind van hoofdstuk 25. En hoofdstuk 26 vers 1 zegt dan: en het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: gij weet dat na twee dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dat is een merkwaardige uitspraak. Na twee dagen is het Pascha waarop de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Immers na twee dagen, dan komt gewoonlijk de derde dag. En op de derde dag is geen kruisiging normaal gesproken, maar op de derde dag is juist opstanding. En dat is het merkwaardige van deze aankondiging, dat er staat: na twee dagen is Pascha. En dan zouden we te maken moeten krijgen met de opstanding van Christus, maar in plaats daarvan staat: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dat is zomaar één vers, dat is alleen maar vers 2. Hè? En daar zit het hele verhaal in opgesloten. Want wat men verwachtte in die dagen, wat ook de discipelen verwachten over het algemeen, was de tamelijk onmiddellijke openbaring van dat koninkrijk van Christus hier op aarde. Terwijl zou blijken dat niet het geval zou zijn, namelijk zou blijken dat de Heer Jezus gekruisigd zou worden na deze twee dagen, maar dat hij vervolgens op de derde dag zou worden opgewekt om zijn positie niet op aarde op de troon van zijn vader David in te nemen, maar om de positie in de hemel op de troon van zijn goddelijke vader in te nemen. Men had die hogere positie van Christus kennelijk niet voorzien, of althans over het hoofd gezien. Ten onrechte uiteraard, want die wordt wel degelijk in het Oude Testament aangekondigd. Maar men verwachtte dat simpelweg niet. Men verwachtte de aanbreken van het koninkrijk hier op aarde, terwijl in werkelijkheid de Zoon des Mensen zou overgeleverd worden om gekruisigd te worden, terwijl zijn koninkrijk niet van hier zou zijn. En dat is het nog niet natuurlijk. Maar die aankondiging van het Pascha is niet alleen de aankondiging van het slachten van het paaslam, hoewel dat in de eerste plaats is, maar ook het feest van ongezuurde broden, wat daarop volgt, ook wel genoemd het feest van Pascha. Maar het feest van ongezuurde broden, wat op zich een beeld is van de verlossing die door het slachten van het paaslam tot stand is gekomen. Ik zeg het allemaal een beetje door elkaar, ik haal typologie en de werkelijke gebeurtenissen lekker door elkaar, want dat moeten we ook leren. Hè? Want de verlossing kwam natuurlijk niet tot stand door de slachten van het paaslam. De verlossing komt tot stand doordat ons paaslam geslacht is, namelijk Christus, zegt 1 Korinthe 5. Maar het is natuurlijk zo dat de uittocht uit Egypte, de verlossing uit Egypte eertijds, officieel was op basis van het slachten en eten van het paaslam op de avond van de 14e Nisan. Zo was het nou eenmaal. Dus hoe dan ook, verlossing kwam tot stand door het slachten van het paaslam, waarna men nog zeven dagen lang ongezuurde broden at, als een beeld van de opstanding en het eeuwige leven, wat daar het gevolg van is. En die beide begrippen, namelijk dood en opstanding, die kennen wij samen als wedergeboorte. Wel, bovendien vinden we ze samen vermeld in deze geschiedenis van deze zogenaamde zalving in Bethanië. Wat we vinden in de eerste paar versen van dit hoofdstuk is de aankondiging van na twee dagen is Pascha en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Waarna meteen gezegd wordt dat de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Caiaphas, waren en dat ze daar beraadslaagden tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. En u ziet, dat is een merkwaardige bezigheid voor theologen. He? Of niet? Ja, nou ja, dan niet, maar hoe dan ook, het blijft altijd eigenaardig, hè? Want dat staat er toch, de overpriester, de schriftgeleerden, de ouderlingen des volks. En dus theologen, hè, ik zei dat toch wel goed, waren het die daar bijeen gekomen waren in de zaal van de hoge priester staat er. Nota bene, schijnt een speciale zaal geweest te zijn voor de hoge priester bij de tempel in Jeruzalem. Maar ze waren daar bij elkaar om te beraadslagen hoe ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Niet hoe ze hem vangen en doden zouden, maar met listigheid. Ze hadden een list nodig om hem van het leven te kunnen beroven. Want een eerlijke zaak was het niet, want dan heb je geen list nodig, immers. Maar hier moest het met list gebeuren. Maar we kennen dat de gang van zaken immers, hè. Doch ze zeiden niet in het feest, omdat er geen oproer worden onder het volk. Dat is merkwaardig, want het gebeurde wel in het feest. Het was zelfs zo dat de Heer Jezus gekruisigd werd op de eerste dag van het feest. Misschien is het goed, maar het heeft er niet veel mee te maken. Maar misschien is het goed om er even op in te gaan. Er staat niet dat de Zoon des Mensen op de dag van het slachten van het paaslam gekruisigd zou worden. Dat is een misverstand. Er staat dat het zou zijn dat na twee dagen het paascha zou zijn, wanneer de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Om vervolgens uiteraard gekruisigd te worden op de eerste dag van het feest van paascha, maar op de tweede dag van paascha. Het verhaal is namelijk, en ik blijf het maar herhalen omdat er zoveel om getwist wordt tegenwoordig. Het is namelijk zo dat Pascha begint op de 14e Nisan en het feest van Pascha begint op de 15e Nisan. De 14e is nog geen feest, maar de 14e is wel het slachten en eten van het paaslam. Het woord feest wordt hier niet genoemd, dus wordt er verwezen naar het slachten en eten van het paaslam op de avond van de 14e. Waarop hij zou overgeleverd worden, dat klopt ook. Dat is gebeurd. Na het eten van het paasgaat werd hij overgeleverd in Gethsemane. Waarna hij vervolgens gekruisigd werd, maar dat was op de dag daarna, op de eerste dag van het feest. Zodat de zaak toch gebeurde op de eerste dag van het feest. In dat geval was het op de 15e, dat is altijd de eerste dag van het feest, de 15e Nisan. In dat geval was het op de vrijdag. Maar goed, dat heeft hier weinig mee te maken. Het gaat om het principe dat hier gedacht wordt aan zijn kruisiging, die na twee dagen of drie dagen dan feitelijk zou plaatsvinden. Deze gebeurtenissen vinden immers plaats in de zogenaamde Lijdensweek. En in ditzelfde hoofdstuk vindt u dat de Heer Jezus met zijn discipelen het zogenaamde laatste paascha eet. Dus het laatste keer het paaslam eet. Het laatste keer dat echt officieel, ook volgens de schrift, het paaslam geslacht en gegeten werd. Want daarna hoefde dat niet meer. Het was immers de laatste dag onder het oude verbond. Men heeft dat niet geweten natuurlijk, in de dagen, maar de Heer wist het ongetwijfeld wel. Dat zei hij ook, vandaar dat hij het nodig oordeelde meteen te gaan spreken over het nieuwe verbond. Over het bloed en het lichaam, het brood namelijk van het nieuwe verbond. Maar goed, dat gebeurde allemaal in diezelfde dagen. Het wordt ook in één adem vermeld. Er wordt eerst aangekondigd, het paascha. En daarna krijgen we die geschiedenis van die maaltijd in Bethanië, waarna alsnog vermeld wordt het eten van het paascha. Daar staat het dus tussenin. Je drukt een stempel op deze gebeurtenissen in Bethanië. Van Bethanië wordt gezegd dat het is een huis der barmhartigheid. Ik kan er niet allemaal op al die dingen uitgebreid ingaan, want dan kom ik het onderwerp ook lang niet door. Maar Bethanië is gelegen op de Olijfberg aan de oostzijde meer. Want als vanuit Jeruzalem gezien naar de oostzijde van de Olijfberg. Je hebt in deze dagen, dat was een paar dagen eerder, als ik me goed herinner, hebben we gehad de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Die plaats, ja, dat is hoofdstuk 21 van Matthäus. Die plaatsvond op de weg van Bethanië naar Jeruzalem. Dat ging van Bethanië, wat aan de oostzijde van de Olijfberg ligt, over de Olijfberg heen naar Jeruzalem. En daar eindigde de tocht, namelijk bij de afgang des Olijfbergs, zoals het er staat. En het punt is dat Bethanië dus gelegen is op de Olijfberg. En Bethanië vertaald wordt met als een huis der genade of huis van barmhartigheid of iets dergelijks. En daarmee is Bethanië feitelijk een beeld geworden van de gemeente. Er zijn nog meer redenen voor waarom dat zo is. De eerste plaats is natuurlijk dat het is gelegen op de Olijfberg. De Olijfberg is namelijk een beeld van het koninkrijk. Maar dan een koninkrijk buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. En dat is de gemeente, maakt deel uit van het koninkrijk van Christus, namelijk alleen een verborgen koninkrijk, buiten de legerplaats. Niet in Jeruzalem, maar erbuiten, zoals Hebreeën 13 dat dan ook zegt. Deze tocht over de Olijfberg was dan ook een beeld van de komst van de Heer Jezus in zijn koninkrijk, maar er bleek nog een verborgen koninkrijk te zijn, zo staat het er ook. Want toen hij Jeruzalem, de stad, zag, weende hij over haar en zei inderdaad dat wat tot haar vrede diende, tot nog toe verborgen was en ook verborgen zou blijven voor hun ogen. En daarmee hield die tocht op. Dus die tocht over de Olijfberg heen is op zichzelf een beeld van de komst van het koninkrijk. Maar Bethanië, gelegen op de Olijfberg, of aan de Olijfberg, is daarmee een beeld geworden van de gemeente. Er zit nog meer aan vast, want zoals we later zullen zien in het Johannes-evangelie wordt er ook op gewezen dat Lazarus, die opgewekt werd, dat die woonde in Bethanië. En daar gaat het nu eigenlijk ook al over. Deze Lazarus die opgewekt werd, is op zich een beeld van de opgewekte Christus. Lazarus is nu eenmaal hetzelfde als Eleazar of Eliezer. Maar Eleazar is in de Bijbel de zoon van Aaron. De tweede priester is hij dus eigenlijk, de tweede hoge priester. Aaron was de eerste en Eleazar was de tweede hoge priester. Maar omdat hij de tweede hoge priester was, is hij een beeld van de hoge priester naar de tweede orde. Dat wil zeggen, Eleazar is een beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus van Aaron kun je doortellen naar Eleazar, maar van Aaron kun je ook doortellen naar Melchizedek. De eerste is een beeld van de tweede, van de andere. Vandaar dat Eleazar en daarom ook de opgewekte Lazarus een beeld is van de opgewekte Christus, die onze hoge priester is nu. En zo zijn er vele lijnen die allemaal tot dezelfde conclusie leiden, namelijk dat wat in Bethanië plaatsvindt, typologisch verband houdt met de tegenwoordige bedeling, namelijk met de gemeente, het verborgen koninkrijk. Wel, deze gebeurtenis vindt plaats in Bethanië. Er staat in vers 6, als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, staat er. In het huis van Simon. Nou is het nooit weg als je Simon heet natuurlijk, want Simon, dat weten we inmiddels, hè? Simon, dat is de horende. Degene die oren heeft om te horen. Simon betekent dat hij hoort. En dat deed hij kennelijk ook, want het was deze Simon die de Heer Jezus uitgenodigd had om bij hem in zijn huis althans de maaltijd te gebruiken. Het staat hier niet direct, maar het staat wel in Lucas 7, in elk geval. Dus ik kom daar nog wel even op terug. Maar deze Simon, van hem wordt gezegd dat hij heette de Melaatse, Simon de Melaatse. Kennelijk is hij niet Melaats. En dat betekent dat hij Melaatse was. Dan moet hij genezen zijn van Melaatsheid. Daar kijkt u misschien van op, maar dat kan echt. Niet alleen door medicijnen, maar dat kan. Men kan genezen worden van Melaatsheid. En een heel goed argument daarvoor is natuurlijk dat de Bijbel ook heel uitgebreid spreekt over wat er gebeuren moet wanneer een Melaatse genezen wordt. Het is wel niet gebruikelijk dat hij geneest, maar het kan voorkomen. En als het voorkomt, dan moet hij in allerlei wetten voldoen. Want de wet op de reiniging van de melaatse wordt uitgebreid in de Bijbel beschreven. Het is een zeer uitgebreide aangelegenheid. Dat komt ook omdat melaatsheid namelijk een beeld is van de zonde. En ik heb het nu over de zonde natuur van de mens, de zogenaamde erfzonde. De melaatsheid is immers een ziekte die, waarbij, nou, je kunt wel zeggen, het lichaam tot ontbinding overgaat terwijl het nog niet eens gestorven is. Dat is het eigenlijk. Dat wil zeggen dat de melaatsheid is de werking van het verderf, bederf, maar verderf heet het in de Bijbel. De werking van het verderf in het lichaam en daarmee in het leven van de mens. En daarmee is het een beeld geworden van de zonde. Het proces hangt ook direct samen, althans typologisch, met het gistingsproces, met de werking van zuurdeesem dus. Eigenaardig is namelijk dat de werking van het zuurdeesem, maar ook de werking van de melaatsheid op een gegeven moment kan ophouden, omdat het namelijk uitgewerkt is op een of andere wijze. Dat kan. Men kan namelijk wel degelijk sporen dragen van melaatsheid en toch genezen verklaard worden. Eenvoudig omdat het uitgewerkt is. Moet u het maar eens nalezen. Het zal een Leviticus zijn, ja. Ja, maar ik ga er niet naartoe, hoor. Nee, dat doe ik niet. Dan zouden we het een andere avond weer moeten doen, hè. Maar dat kan. En zo is het met de werking van zuurdeesem, met gist ook. Wijn bijvoorbeeld is gegist, maar het is uitgewerkt. Het gistingsproces is voltooid, heeft zijn werking gedaan en daarmee is het afgelopen. En vandaar dat het een beeld is van het leven, van de nieuwe schepping. Het gist is er wel geweest, de werking van het zuur en van het bederf is er dus eigenlijk ook geweest. Maar het is voltooid, het is volbracht en daarmee uit. Net zo goed als dat er straks een nieuwe schepping komt, waarbij we kunnen zeggen dat de werking van de oude schepping zijn tijd gehad heeft. Het is vervuld, heeft zijn functie vervuld en daarmee af. Daarmee vind je nog wel de sporen ervan. Want de nieuwe schepping is duidelijk het resultaat van de oude schepping. Van wat er in deze oude schepping gebeurd is. Al was het maar dat de nieuwe schepping het resultaat is van de dood en opstanding van de Heer Jezus in deze oude schepping. Nou, zo is het met melaatsheid ook. Daar kun je van genezen worden. En algemeen aanvaard wordt dat deze Simon de melaatse zo heet. Niet omdat hij melaatse is, maar omdat hij melaatse was. Kennelijk was hij melaatse, want anders dan vond deze bijeenkomst hier in zijn huis niet plaats. En je weet ook dat het immers besmettelijk is, melaatsheid, dat is zonde trouwens ook. Het is zelfs erfelijk. Hè? Ja. Wees je niet bang voor besmetting, we zijn al besmet, dus het maakt nou niet meer uit. Hè? Ja, dan had je maar niet geboren moeten worden. Hè? Dat kan, je kunt er immuun van worden, ja. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Heel goed. Nou goed, deze Simon de Melaatse, die verleende huisvesting op dit moment aan Jezus. En dan, kijk, het is natuurlijk zo dat iemand die hoort, in overdrachtelijke zin, iemand die hoort, iemand die werkelijk een Simon is, ook inderdaad genezen wordt van zijn melaatsheid. Dus de combinatie is helemaal zo gek niet. Je vraagt je alleen af of die Simon, deze man, nou eigenlijk een gelovige was, ja dan wel nee. Er staat hier niks bij, maar het blijkt dat hij nog een fariseer was ook. En bovendien wel de nodige kritiek had op het gedrag van de Heer en ook op zijn discipelen. Het staat hier niet bij, dus ik bespreek het nu ook niet. Dat heeft geen zin. Ik lees het nou expres in het verband waarin het staat. Er is een man die heet Simon en is kennelijk melaats geweest. Maar zo is het nou eenmaal, als je horende bent, als je gehoor geeft aan het woord van God, dan word je daardoor inderdaad genezen. Ja, niet van je melaatsheid, maar wel van de zonde. En van de melaatsheid zou ook kunnen natuurlijk, maar daar geven wij geen garantie op. Dat kan natuurlijk. Het kan ook samenhangen. Het kan ook zijn dat de man tot geloof gekomen was en daarom, of dat God hem daarom genezen heeft. Dat kan ook. Maar dat weten we niet. Dat staat er natuurlijk niet bij. Hè? Bovendien, daar kom je bij een nogal wijdverbreid misverstand terecht. Dat we ons afvragen of de Heer iets al dan niet gedaan heeft, of de Heer iemand geneest dan wel wegneemt. Maar het blijft natuurlijk zo dat al wat een gelovige ontvangt, namelijk of je nou geneest of dat hij weggenomen wordt, dat allemaal is uit de hand van de Heer, eenvoudig omdat hij dat zo beschouwt. Hij aanvaardt dat uit de hand van de Heer in de stellige overtuiging dat als de Heer het er niet mee eens geweest was, dan zou het wel anders gebeurd zijn. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat de Heer zich actief mee bezighoudt om mensen te genezen of dan wel weg te nemen. Dat is weer wat anders. Dat misverstand, dat is wijdverbreid hoor. Uit de bekende rouwadvertentie, de Heer heeft tot zich genomen, hebben we de gedachte dat de Heer eens kijkt, wie zal ik nou eens tot me nemen? En dat zou natuurlijk wel kunnen, maar dat is echt niet het werk wat de Heer doet. Dat is niet zijn normale bezigheid in elk geval. Als wij dat zo zeggen, en als volgens de traditie zo'n rouwadvertentie zo gesteld wordt, dan is dat omdat wij geloven dat als hier iemand, een gelovige, overlijdt, dat dan de Heer zich over hem ontfermt. En niet andersom. Niet de Heer ontfermt zich over, dus overlijdt hij. Dat is niet zo. Dat kan bij gelegenheid wel zo zijn, maar dat is niet de normale gang van zaken. De normale gang van zaken is dat de mens een sterfelijk wezen is, een gelovige is dat ook. En de natuur heeft zijn loop, zal ik maar zeggen. De ene is zwak en de andere is sterk, maar vroeg of laat sterft hij. En dan weten we dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, verbroken wordt. Wij een gebouw hebben bij God. Maar het is niet God die ons aardse huis afbreekt in principe. Het is God die ons een ander huis geeft in de hemel. Zo zit het. Ik weet, er zijn uitzonderingen op, maar daar praten we nou niet over. Die kan ik ook niet aanwijzen, behalve dan in de schrift. We hebben het al eens gehad over Ananias en Safira, dus dat hoef ik nou ook niet meer te doen. Maar de normale gang van zaken is anders. De normale gang van zaken is dat de mens simpelweg sterft, omdat hij een sterfelijk wezen is, waarna in ieder geval als hij een gelovig is, hij een gebouw heeft bij God, en in een ander geval is het tamelijk onbelangrijk. Dus daar hebben we het nou ook niet over, hè? Nou staat hier dat Jezus was te Betanië, ten huize van Simon de Melaatse. En er staat dat daar kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. Dat wil zeggen op de plek waar hij aan tafel zat. De Heer zat aan tafel, hij zat aan of hij lag aan, maar dat is precies hetzelfde natuurlijk. Dat wil zeggen dat de tafel was die waarvan gegeten werd, zal ik maar zeggen. En onder de maaltijd kwam er deze vrouw met die albasten fles met kostelijke zalf, en die goot ze uit op zijn hoofd, daar waar hij zich bevond. Dat aan tafel, in het bijzijn kennelijk van iedereen. En zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want ja, dat heb je zo. Ja, dat schiet me zoveel door de gedachten, maar ik durf het niet allemaal te zeggen, hè? Ja. Wat zijn er toch een armoedzaaiers, hè? Deze discipelen, eigenlijk, hè? En wat zijn ze toch jaloers ook, eigenlijk, hè? En we vinden ze toch zonde van al dat dure spul wat dan maar zo vergoten wordt. Ik weet, er zijn hele verhalen over waar die zelf dan voor geweest zou zijn. Er zijn heel mooie verhalen over, dat heb ik op de zondagsschool gehoord. U weet dat ik op de zondagsschool geweest ben, vermoedelijk. Maar goed. En daar heb ik ooit wel eens gehoord dat die kostelijke zalf, dat het zoiets was als een bruidsschat of zoiets, hè? Hebben jullie dat verhaal ook gehoord? Nee, kennen jullie die boekjes niet? Jij bent niet op zondagsschool geweest.
Zijn we ook de knapenvereniging?
Dat heet Knapensjees, tante Annie. Ja. Nou, in het patronaatsgebouw, dames. Ik weet niet waar het was, maar ik heb... ik moet dat ergens gehoord hebben. Dat ze... Nee, niet op het seminarium, nee. Nee. Nee, dat is zo lang geleden dat we... Dat kan het niet geweest zijn. Nee, maar dat is een verhaal dat de meisjes die spaarden voor die zalf, of die zalf bij elkaar spaarden, weet ik veel. En dat was dan voor als ze gingen trouwen enzovoorts. Daar was het dan eigenlijk voor bestemd. Ik weet, heb je dat nooit gehoord?
Nee.
Waar heb ik dat dan weer vandaan? Ik heb dat echt van de zondagsschool, geloof ik hoor. Ja, zie je wel. Nou, en dat was er dan zo lang voor gespaard, dat werd hier dan maar zo uitgegoten. Het is een mooi verhaal natuurlijk. Achteraf heb ik begrepen dat voor deze vrouw gezegd wordt dat ze een zondares was. En iedereen weet wat dat betekent als het van een vrouw gezegd wordt. Dus ik kan me moeilijk voorstellen dat het een bruidschat was. Hè?
Hè? Maar doen ze het niet? Wel, de moeder had toch niet gehoopt dat ze dat werd?
Nou ja. Ik hou het er dus maar op dat het dat dus niet is. Ja? Ja, het was Maria van Bethanië. Dat staat hier niet bij, maar we zien dat straks wel. Want we komen dat die andere plaatsen wel tegen. Dan wordt precies vermeld wie het was. De zus van Lazarus was het, hè? Al staat het hier niet bij, nee. Maar er wordt ook over getwist. Vandaar dat niemand dat eigenlijk precies weet. Men is het er niet helemaal over eens. Maar daar kom ik vanzelf wel op. Dus maar er staat, er kwam tot hem een vrouw. Want het gaat nou niet zozeer om die vrouw. Het gaat nou om wat er gebeurt eigenlijk. Daar staat er. Ze had een albasterfles met zeer kostelijke zalf. Dat albast, dat is, ja. Ik heb dat nog eens nagedacht. Maar albast, dat schijnt een soort gips geweest te zijn. Een soort klei dan, maar dan wel heel fijn spul, heel fijn regelmatig spul. Met verschillende kleuren erin, dat wil zeggen, het is een beetje gevlamd. Het kan eruit zien als marmer. Zo mooi. Zie? Ja? Maar het is in wezen een soort gips. Het is daarmee verwant. Het kan ook bewerkt worden gewoon op door een pottenbakker, zal ik maar zeggen. Die maakt daar potjes en pannetjes, meestal flesjes van. Daarom het heet hier een fles. Maar het is in elk geval zeer kwetsbaar. Dus ik zou zeggen, wees er zuinig op. Want het schijnt bijzonder broos te zijn, staat er. Of ze moeten er wat op gevonden. Ik zeg altijd, je moet erin spuiten met haarlak. Dan wordt het stevig van. Hè? Maar het is een heel tere aangelegenheid. Maar het woord albast, dat is heel interessant, want dat kennen we onder verschillende betekenissen. Het heeft verschillende betekenissen mee. Het is eigenlijk zo dat het in het Hebreeuws voorkomt, in het Oude Testament. Ik meen dat moet in het Hooglied zijn trouwens. Dus het komt toch bij de bruid terecht, jawel. Daar wordt albast genoemd. En daar is het de vertaling van een woord, het is bahat. Maar het is afgeleid van bohu, of bohu, dat woord uit Genesis 1 vers 2, vertaald met woest, of woestheid, of elders vertaald met ledigheid, want het is precies hetzelfde. Maar het is bohu in de zin van dat het leeg is, zodat het woord albast in het Oude Testament in ieder geval de betekenis heeft dat het een vat is. Niet alleen dat het de grondstof is waaruit men een vat maakt, maar het is per definitie een vat. Het is namelijk stof van de aardbodem, dat is gips ook. Ik ben eens een keer gipsplaten aan het zagen geweest op een paar meter afstand van mijn platenverzameling. Nou, daar heb je een boel werk aan, maar dat krijg je nooit meer goed. Je krijgt het er met geen mogelijkheid meer uit. Echt niet, met geen manier. Ik heb alle manieren geprobeerd. Ik heb maar een nieuwe plaat gekocht, want sommigen dan. Maar je krijgt het er niet meer uit. Het is heel fijn stof, maar het is in ieder geval stof van de aardbodem. Maar het principe blijft dat de stof, de materiële wereld, nou eenmaal per definitie hol is, ledig is en gevuld moet worden. Vandaar dat de vrouw, het klinkt natuurlijk dubbelzinnig wat ik nou zeg, en dat is het ook, hè. Maar vandaar dat de vrouw altijd een beeld is van de materiële, van de zienlijke wereld, van de uiterlijke wereld. En deze vrouw met deze albaste fles, wel, er zijn drie dingen bij elkaar die over precies hetzelfde spreken, eigenlijk. Namelijk over deze oude wereld. De vrouw is daar een beeld van. Het albast, als een stof der aardbodem waarvan een vat gemaakt is, is daar een beeld van. En de fles is zelf dat vat en is daar dus ook een beeld van. Het eigenaardige is dan ook dat het woord albast dan ook uiteindelijk gebruikt wordt voor alle soorten aardewerk, flesjes en potjes en hoe dat maar heten mag. En vaak ten onrechte, want albast, dat is een naam die we kennen van alabastrum, is het. Een plaats in Egypte die de vindplaats is van deze grondstof. Dit speciale spul wordt in die plaats gevonden. Dus het is alleen maar een speciaal soort. Maar later wordt het gebruikt voor allerlei soorten aardewerk. En dat komt natuurlijk omdat het Hebreeuwse begrip voor albast, namelijk bahat, dat het te maken heeft met iets wat leeg is. En dus gevuld moet worden. Dus het principe van albast is al dat het een vat is. Broos wel te verstaan. Dat blijkt ook, want het wordt stuk geslagen. Staat hier niet bij trouwens. Maar daarom is het wel zo. De hals wordt er gewoon afgeslagen. Men zegt namelijk dat het zo gaat dat die fles gevuld wordt met vluchtige zalf. En om te voorkomen dat het vervliegt, wordt gewoon het flesje gevuld en meteen dichtgestopt met hetzelfde spul, met albast namelijk, die zit niet meer dicht. Dat is het dan. En de enige manier om het ding dan te openen is gewoon de hals eraf slaan. Precies zoals bij doen met een bierflesje. Nee, doen wij dat niet. Nee, ik ook niet hoor. Nee. Ja, je hebt er ook namelijk tussen de tanden trekken ze de kroonkurk eraf. Die heb je er ook, ja. Maar dat doen wij altijd tussen de deur. Ja. Nou ja, met spaarwater natuurlijk. Maar. Ja. Goed. Dus deze vrouw heeft een albastenfles. En dan, oh, van de albast moet ik nog wat zeggen. Want albast is uiteindelijk een Griekse naam, zoals het hier staat. En ik zei al, de naam komt van alabastrum. Dat wil zeggen, dat is de vindplaats van het spul. Waarbij niemand weet of het spul genoemd is naar de vindplaats of de vindplaats naar het spul. Dat wil zeggen, wat was er nou eerder? Dat alabast. Dat albast of de plaats die ernaar genoemd is. Of was de plaats er is en is het spul ernaar genoemd. Dat weten we dus niet, dus laat dat maar zitten. Maar het woord alabastrum, dat heeft ook een betekenis in het Grieks. En dat betekent dat het zonder oren is. Ja, alabast, dat wil zeggen zonder oren. Dat is een merkwaardige zaak natuurlijk, omdat we net spraken over Simon, die dus duidelijk wel oren had. Want dat spreekt over het horen. Maar hier is iets zonder oren, iets wat niet hoort, zal ik dan maar zeggen. Iets wat een heel andere plaats inneemt en wat verbroken wordt. En wel de enige manier om het goed te verklaren is door ronduit meteen maar te zeggen dat die albasten fles natuurlijk een beeld is van de Heer Jezus zelf. De zoon des mensen, de zoon van Adam, gemaakt uit de stof van Adama, namelijk de aardbodem, die gebroken werd. Of, en het klinkt natuurlijk heel, heel luguber, maar waarvan de kop eraf ging. Ik weet niet hoe ik het netter moet zeggen, eigenlijk. Maar die stierf, want daar is het een beeld van als van de fles, de hals, we noemen die voor niks hals, hè, als de hals gebroken wordt, is dat inderdaad een beeld van de dood. En het breken van die fles is inderdaad een beeld van de dood van de mens, maar schrijft de mens dan maar wel met een hoofdletter. Ik weet wel, aan de ene kant is het zo dat van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij de gelovige is bij uitstek. Dat wij behouden zijn geworden door zijn geloof. Door het geloof van Jezus Christus. En dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid, namelijk geloof, heeft moeten leren. Daar gaat natuurlijk niks van af. Maar de andere kant is het natuurlijk zo dat, hoewel hij degene was die geloofde in het woord van God, dat hij ook degene was die, dat hij ook het woord van God zelf was. Dat wil zeggen dat er niks te horen viel, omdat hij zelf het vlees geworden woord van God was. En dat is de uitdrukking. Dat wordt hier uitgedrukt in deze albasten fles. Er zitten geen oren aan, er hoefde niet geluisterd te worden, zal ik maar zeggen. Hij was namelijk het vlees geworden woord van God, wat onder ons gewoond heeft als een onderdeel van deze schepping. En die moeten misschien aan wennen, maar het is nu eenmaal zo dat ook vrouwelijke dieren een beeld zijn van de Heer Jezus, juist als mens. Als je typologie niet verstaat, dan raak je nou hopeloos in de knoei en zeg je, maar de Heer is toch geen vrouw? Nee, maar in zekere zin was hij wel vrouwelijk, in de zin van dat hij onderdeel uitmaakte van deze stoffelijke wereld. En ik denk daarbij aan sommige Levitische offers, waarbij het dier wel degelijk vrouwelijk mocht zijn. Een ooi, ja, dat kon wel degelijk. En ook in het bijzonder denk ik natuurlijk aan het offer van de rode vaas, de rode koe. Vrouwelijk. Volkomen rood, dat wil zeggen volkomen Adam, of volkomen Edom, volkomen mens, maar daarom inderdaad een vrouwelijk dier. Wat geslacht werd, door wie? Door wie moest er geslacht worden? Wie moest het doen? De zoon van de hoge priester staat er, ja. Niet de hoge priester, de zoon van de hoge priester. Heb je hem aan Eliaza dus, aan de tweede. Want het offer van die rode vaas is een beeld van de Heer Jezus die stierf. Die is een aardse koningschap. De stier is immers een beeld van vruchtbaarheid en een koningschap in deze wereld. Rood ook, hè. Het is een beeld van de Heer die zijn koningschap hier op aarde opgaf. En die uitging buiten de lege plaats. Want de as van deze rode vaas werd dan ook bewaard, vermengd met water. Buiten de lege plaats. En als middel tot ontzondiging. Vandaar dat wij, die uitgaan buiten de legerplaatsen, met Christus smaadheid dragen, daar deel krijgen aan hem. En dat wil zeggen daardoor ontzondigd worden, verlost worden en gereinigd worden van alle ongerechtigheid. Dus buiten de legerplaats. En het offer van de rode vaas werd dan ook maar eenmaal gebracht. Is nooit herhaald. Hoefde maar één keer gebeurd, bij Eleazar en daarna nooit meer. Ja, daar zit ontzettend veel in. Het wordt ook aangehaald uiteraard in de Hebreeënbrief. Ze kan niet missen natuurlijk. Daar gaat het over die andere tweede hoge priester, namelijk Melchizedek. Die eenmaal een offer gebracht heeft, omdat het een volmaakt offer was. En daarom is ingegaan in het heiligdom. Wel, vandaar, een vrouw hebben een albaster fles. Het spreekt over de aardse dingen en het breken van deze albaster fles is een beeld van de dood van de Heer Jezus zelf. Maar wat er dan uit die fles voorkomt is kostelijke zalf, staat er. Zalf of olie, dat maakt weinig uit, is in ieder geval vet. En het is bovendien vluchtig. Dat gaat samen, dat kan. Ja, vet vervliegt niet makkelijk natuurlijk, dat weet ik wel. Maar je kunt die dingen wel mengen. Zo is het nou eenmaal. Ik zal maar zeggen, dieselolie, daar stinkt mijn hele garage naar, zou ik maar zeggen. Maar dat is vet, maar het ruikt goed. Dat wil zeggen, het is wel vluchtig, het vervliegt wel. En dat is met deze olie ook. Het vervliegt wel, daarom ruikt het ook. Doordringende lucht namelijk. Maar aan de andere kant is het vet. Vandaar dat het zalf genoemd wordt, dat is vanwege de vettigheid. Maar het had ook gewoon olie genoemd kunnen worden, dan is het wat vloeibaarder. En in ieder geval, ze goot het uit op zijn hoofd, dus het was geen dik spul uit een potje, maar het was inderdaad olie uit een fles. Anders had het namelijk ook inderdaad niet uitgegoten kunnen worden. Dus trouwens toch zo dat de geestelijke dingen gewoonlijk worden uitgedrukt door vloeistoffen dan wel gassen. Gassen kunnen niet gezien worden, daarom zijn ze bij uitstek in beeld van de geestelijke dingen. Daarom heten ze ook geest, want het woord voor gas in het Grieks is gewoon pneuma. Er is geen verschil tussen gas en geest. In het Nederlands wel, maar zelfs in het Nederlands kun je nog horen dat het hetzelfde is. Wat dezelfde oorsprong heeft. Hè? Ik kan me voorstellen dat ze in Utrecht de thee toch weglaten. En dan wordt het niet geest, maar geest. Hè? Want daar eten ze broodjes was en broodjes kaast. Hè? Ja, en in Den Haag broodje tartaar of zoiets. Maar daar oefen ik nog steeds op, maar dat lukt me niet. Dus dat houdt u nog even te goed, hè? Maar gas of geest is in wezen precies hetzelfde. Het gaat erom namelijk dat de geestelijke dingen in principe geen tastbare vorm hebben. Ze zijn vormloos, ze passen zich aan, ze vullen namelijk. Ze zijn een goede inhoud. Gassen, daar kun je elk hol voorwerp mee vullen. En dat kan met vloeistoffen ook. Ze passen zich aan hun omhulling, aan hun verpakking. En dat is wat wat de geest ook doet, wat geestelijke dingen altijd doen. Die passen zich aan de persoon waar ze in zijn, zal ik maar zeggen. Dat is met boze geesten zo, en dat is met de Heilige Geest trouwens ook zo. Ze hebben van zichzelf geen vorm, daarom nemen ze een andere vorm aan. De vorm van een ander nemen ze aan. Daarom de geest Gods komt in een mens, of de geest Gods is in de Heer Jezus Christus. Hij neemt een bepaalde gedaante, maar de gedaante van de persoon in wie hij is. Dat is het verhaal. Vandaar dat die geestelijke dingen per definitie vloeibaar zijn. We kennen water als een beeld van de geest, we kennen vuur als een beeld van de geest, we kennen olie als een beeld van de geest, we kennen wijn als een beeld van de geest, we kennen de wind en adem als een beeld van de geest. Kortom, zijn allemaal dingen die geen vaste vorm hebben. Zodra het vaste vorm krijgt, dan wordt het stoffelijk, dan wordt het tastbaarder enzovoorts. Dus een vuistregel dan, in het algemeen is dat zo. Dus deze zalf is niet van het dikke spul, maar het wordt wel degelijk gegoten uit de fles, dus het was wel degelijk olie. Er staat er een grootse uit op zijn hoofd, op de plaats waar hij aan tafel zat, en zijn discipelen, dat zien de namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Dat zeiden zij omdat ze de eerste plaats aards vleeselijk waren ingesteld, blijkbaar, want die denken meteen in termen van financiën, in economische termen. Je vraagt je af waarom de mens, hoe het kan dat de mens altijd in dit soort dingen denkt, hè, in economische principes, terwijl het zo slecht gaat met de economie. Dat begrijp ik dan nooit. Hè. Als ze daar nou zoveel inzicht en verstand van hebben, waarom komt er dan zo weinig van terecht? Dat is raar eigenlijk. Hè. Ja, men richt zich op de verkeerde dingen. Daarom komt er zo weinig van terecht. Hier ook. Het is verkeerd. Als ze een klein beetje inzicht hadden gehad in typologie, dan hadden ze precies begrepen wat daar gebeurde, want hier werd gewoon de Heer Jezus gezalfd. Bijzonder was echter dat het door een vrouw gebeurde, niet door een man. Maar als je de vrouw ziet als een beeld van deze wereld, dan begrijp je ook wat Johannes 1 zegt, namelijk dat hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Maar wat er had moeten gebeuren, is dat de wereld, namelijk de vrouw, hem had moeten zalven en dus als de gezalfde had moeten accepteren. Zou hebben moeten accepteren, zo is het goed Nederlands, hè? Dat zou hebben moeten gebeuren geworden. Hè? En datzelfde geldt voor wat er direct achteraan staat in Johannes 1. Namelijk, hij kwam tot het zijne, namelijk Israël, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En in ieder geval is het zo dat de vrouw een beeld is van Israël. Maar het is niet gebeurd. En hier hebben we toch een vrouw die hem aanneemt. En die doet dat op de manier waarop het zou moeten dan. Ze zalft zijn hoofd, waarmee zij dus als het ware hem aanvaardt als de Messias, als de Christus. En dan hebben drie woorden gezegd die allemaal precies hetzelfde zijn in de verschillende talen. De gezalfde, de Messias, de Christus. Dat is echt allemaal volstrekt hetzelfde. Dat betekent allemaal de gezalfde. Dus hier vinden we Jezus als de Messias. Hij wordt gezalfd. Afgezien dan nog van de psalm die zegt, gij zalf mijn hoofd met olie enzovoorts. Ja. Ja, inderdaad. Schriftplaatsen genoeg die spreken over zalving in verband met de Messias. Maar men begreep het kennelijk niet, net zo min als vandaag. Want we moeten echt niet denken dat men het toen wel zoveel begreep van typologie. Men was er niet op ingesteld, niet op gericht. En vandaar dat deze mensen het ook niet begrepen. Ze zagen hier iets, een bijzondere grote, hoge geestelijke waarheid uitgedrukt, maar men herkende het niet. En we zeiden, wat zonde, want wat kost dat van dit? Het gaat wel 300 penningen kunnen opleveren, staat er ergens anders, hè? Wat zonde van dat geld, dat had je beter naar arme mensen kunnen geven. En in een andere plaats zegt de Heer, dat had je wel kunnen doen, maar die arme mensen, die blijf je toch altijd bij je houden en mij niet. En dat is een argument, daar kan ik zelfs niet tegenop, hè? Ja, dat is een sterk argument. Armen blijven er altijd. Die heb je altijd bij je, zegt de Heer. Maar hij niet, vandaar dat dit is geen verspilling. Dat was maar omdat de geestelijke betekenis ervan natuurlijk nooit in geld is uit te drukken. Maar zij beschouwen het als een verlies, zonde van de verspilling van het spul. Ik vraag me af, wat hadden ze er dan mee willen doen? Verkopen? Ja mensen, maar dat spul is niet voor de handel. Dit is volgens de economische wetten wel. Je maakt zelf, je doet het in een flesje, je stopt erop, een mooi etiketje erop. Reclamecampagne, dat is voor de handel.
Het waren toch Joden? Hè?
Ja, ik sta net aan die mop te denken. Over die blikjes vlees hè, die verkocht werden. Hè? Sam verkocht een blikje vlees aan Moos en zo. Waarna Moos de andere dag terugkomt, wat heb je me nou verkocht? Er zat bijna niks in dat blik vlees. Ja, ze zeggen, dat klopt ook wel, maar het is ook niet om op te eten. Hè? Het is voor de handel. Ja. Ja, dat weet ik.
Ja.
Op de zondagsschool, ja. Nee, maar inderdaad, mensen redeneren, dat is voor de handel. Hè? Als je een auto slecht wil, breng je hem niet naar de sloop, maar dan moet je hem verkopen. Zo zit het eigenlijk. Dat heb ik gisteren nog gehoord. Dus, als iemand nog een auto nodig heeft, dan. Goed. Die is uitsluitend nog voor de handel geschikt. Maar zij beschouwen het als verlies. En het enige wat ze in die zalf zien is, je kunt het verkopen, je kunt eraan verdienen. Maar het is natuurlijk onzin. Die zalf is om zo vergoten te worden. Die zalf is om eraan te ruiken. Een flesje parfum mag dan een boel geld kosten, een netjes uitje en mooi staan in het kastje of in de letterbak en meidschelen waar ze een ding neerzetten. Hè? Ja, bij sommige mensen is het nu helemaal een rommel. Maar dat geeft niet, dat erger ik mij niet aan, helemaal niet. Maar ik bedoel, dat spul behoort gebruikt te worden. Toch? Nou, daar gaat het nou maar om. Dus die discipelen die hebben een rare kronkel. Dat spul is om vergoden te worden. Die zalf is om mee te zalven uiteraard. Dat is geen verspilling, daar is het voor gemaakt. Als het daar niet voor gemaakt was, dan had je er ook voor de handel niks aan. Zo is het toch? Nou, nou kunnen we wel weer verder. Maar zij zeggen, want deze zalf had kunnen duur verkocht en de armen gegeven worden. Je zou zeggen, het lijken wel echte discipelen. Die denken in termen van geld en dat ze iets verkopen kunnen. Hè? Ja, daar hoef ik verder niks meer over te zeggen. Maar dan staat er, maar Jezus soms verstaande zeiden tot hen, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gebracht. Kijk, dat is het punt. Men ziet dingen gebeuren, men rekent het om in geld. Men heeft geen, totaal geen oog voor de persoon om wie het gaat. En zeker niet voor de persoon wie het doet. En dat is altijd opvallend in de schrift. We hebben, dat is lang geleden, we hebben stilgestaan bij de geschiedenis van de genezing van die blind geboren. Dan heb je precies hetzelfde. Men ziet wel wat er gebeurt, maar men heeft totaal geen interesse voor de man die genezen wordt. Integendeel. Zo gaat het zo vaak. Als mensen genezen worden, dan heeft men dat in de gaten. Maar wat men in de gaten heeft, dat het de verkeerde dag was. Het was de Sabbat en dan mag het niet. Maar dat men in plaats van dat men de genezer, de patiënt feliciteert, wordt hij alleen maar beschuldigd. Hè? Kijk, men heeft er geen oog voor. Er is niemand die aan deze vrouw denkt. En aan de gevoelens die deze vrouw geleid hebben tot deze daad. En dat is veel belangrijker dan het geld wat al of niet verkwist wordt. Ja. Nou, de Heer zegt, waarom doet ge deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, ook staat hier zelfs al. De armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot mijn begrafenis staat er, tot mijn begrafenis. Vanwege mijn begrafenis, of denkend aan mijn begrafenis. Zij heeft het gedaan tot mijn begrafenis, waar je uit zou moeten concluderen dat ze het misschien dan toch geweten heeft en begrepen heeft dat hij zou sterven. Daarmee is niet alles verklaard, maar één ding moet ik natuurlijk aan toevoegen. Ik weet niet of deze vrouw het begrepen heeft, maar de zalving op zich is niet alleen een beeld van dat iemand uitverkoren wordt op het koningschap, maar de zalving op zich is een beeld van opstanding. De zalfolie is immers een beeld van de Heilige Geest en dus van het eeuwige leven, want dat is volstrekt, maar dat is volstrekt hetzelfde. En iemand wordt namelijk gezalfd, of laten we zeggen, de Christus, die wordt de Christus, hij wordt de gezalfde door zijn opstanding uit de dood. Vandaar dat de zalving van de Heer Jezus op zich heen wijst over zijn dood en begrafenis heen naar zijn opstanding. En dat is dan ook precies de reden waarom lichamen gebalsemd werden en worden. De gedachte die eraan verbonden is, is dat daardoor de mens als het ware blijft voortleven. Het is in ieder geval een verwijzing naar iets wat voor opstanding door moet gaan. In ieder geval is het zo dat in bepaalde tijden de Egyptenaren de gedachte hadden dat zolang het lichaam in stand bleef, ook de ziel in stand bleef. Want ze beschouwden dat als twee verschillende dingen, om een of andere reden. En anders zeggen we, ze dachten dat de geest in stand bleef, want het is maar net hoe wij dat vertalen, hè. En dat is dan ook de reden waarom lichamen gebalsemd werden, namelijk om het bestaan van de persoon in kwestie te rekken. Al is het dan ook een bestaan aan de andere kant, aan gene zijde heet het dan. Hè? Dat hoef ik dan verder niet te verklaren. Maar in ieder geval ziet het op continuering, op het bewaren van dat wat eigenlijk verderfelijk was. En daarom spreekt het over opstanding, vandaar dan ook dat het lichaam van de Heer Jezus uiteindelijk gebalsemd werd. Maar het is een heenwijzing naar opstanding. Maar een beter voorbeeld is natuurlijk het voorbeeld van Jacob, die het ook bestond om iets te zalven. Hij zalfde namelijk een steen die hij echter eerst rechtop zette. Want zo hoort dat. Het rechtop zetten van de steen is een beeld van opstanding uiteraard. En daar hoort dan automatisch bij zalving. Want de Heer Jezus Christus is de Christus geworden door zijn opstanding uit de dood. Met andere woorden, voor zijn opstanding was hij niet diegene die in het Oude Testament beloofd was. Daarna was hij dat wel, eenvoudig omdat in het Oude Testament beloofd was dat hij de Messias iemand was met eeuwig leven en dat hij de dood zou overwinnen en dat soort dingen weer. Dat was nog niet gebeurd voor zijn opstanding, dus voor zijn opstanding was hij niet de beloofde. Sommige mensen begrijpen dit niet, maar het is toch niet zo moeilijk hoor. Als een opgestane Christus beloofd wordt, dan betekent dat, zolang hij niet opgestaan is, hij die Christus nog niet is. En hij het nog zou moeten worden. En zo zit het nou eenmaal. Dus deze zalving is op zich een gebeurtenis die je ziet op de opstanding van Christus voorbij de begrafenis, hoewel zalving op zich onderdeel uitmaakt van de begrafenis. Maar het is als het ware een vooruitgrijpen op opstanding. Dat vindt u misschien vreemd, hoe dat nou kan, maar laat ik het dan nog anders zeggen, dan verwijs ik maar naar 1 Korinthe 15. Daar wordt namelijk gezegd dat in feite elke begrafenis een vooruitgrijpen is op opstanding. Immers, de begrafenis van een lichaam wijst op, is een beeld van zaaien, wordt vergeleken met zaaien, een graan wat in de aarde valt en sterft. En waarom gooien we graan in de aarde? Wel niet om het te verkwisten, maar in de hoop, in de verwachting namelijk, dat er nieuw leven uit voortkomt, dat het opkomt. En daarom begraven wij onze doden. Krijgen we toch nog een beetje ethiek. Daarom begraven wij onze doden, wij geloven namelijk in de opstanding. En dus is het niet een definitief afscheid nemen van iets wat om wat voor reden dan ook we minstens weet ik hoe ver in de grond stoppen. Want dat is het niet hoor. Zo mag de wereld er dan over denken. En dan vervolgens denken zij trouwens, je kunnen we beter verbranden, ben je veel sneller af. Het veel hygiënischer zeggen ze dan. Wel ja, daar zijn we weer op die oude toer bezig van wat zonde van die kostelijke zalfolie. Je had er zoveel winst mee kunnen maken. Daar gaat het niet om. Wij doen dit ongeacht of het hygiënisch of niet is en ongeacht wat het kost, omdat het de uitdrukking is van onze verwachting van de opstanding. En elke begrafenis in de letterlijke zin van het woord is dus een vooruitgrijpen op opstanding. Nou, dat is de beste troost die je bij een begrafenis krijgen kunt. Hè? Ja, dat zelfs het lichaam zal worden opgewekt. En vandaar dat hier kan staan, zij doet dit tot mijn begrafenis. Er staat tot een voorbereiding van, maar dat moet je gewoon weer weglaten. Dat hebben die vertalers erin gezet, die vonden dat nodig. Maar wij vinden het gewoon nodig om het maar weer weg te halen. Dat kan dan, hè. En dan doe je dat gewoon. Dus er staat er, zo heeft zij het gedaan tot mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld. Welk evangelie? Aha, dit wordt helemaal geen evangelie genoemd, maar er staat toch dit evangelie, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden. Maar er was helemaal niks gepredikt, er was geen evangelie genoemd. Het punt is dat het evangelie daar geïllustreerd is. Het is daar uitgebeeld. Het evangelie namelijk is dat deze Jezus van Nazareth zou opstaan en inmiddels is opgestaan uit de dood en daarmee de gezalfde des Heren geworden is. Kortom, hij is de Messias geworden door zijn opstanding. En dat is hier uitgebeeld. En vandaar dat het zinvol is om er ook over te praten. Anders is het niet zinvol, want ik heb geen zalf en ik heb geen albaste fles enzovoorts. En waar haal ik Simon de Melaatse vandaan? In Bethanië is al eind weg. Ik bedoel, wat moet ik daar dan mee? Maar het gaat juist om de waarheid die in deze gebeurtenis wordt geïllustreerd. Namelijk dat weliswaar zeer binnenkort de Heer Jezus gekruisigd zou worden. En dat hij niet zijn koninkrijk zou binnengaan. In de zin van het geopenbaarde koninkrijk. Maar dat het nog lang zou duren, feitelijk. Voordat het koninkrijk op aarde zou komen. In overeenstemming met hoofdstuk 24 en 25. Wat hier onmiddellijk aan vooraf gaat. Maar voordat de geschiedenis komt van de gevangenneming. En het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis. Wordt zijn opstanding feitelijk uitgebeeld. Er wordt uitgebeeld hoe het dan wel zou gaan. Maar dat begrijpen de discipelen niet. Want dat gaat over geestelijke dingen en over een verborgen koninkrijk. We gaan nu naar Marcus hoofdstuk 14. Waar dezelfde geschiedenis vermeld wordt. En waar trouwens ook het feest van ongezuurde broden wordt aangekondigd in vers 12. Het feest van Pascha dus feitelijk. Maar in vers 1 lezen we, en het paasgaatfeest der ongehevelde broden was na 2 dagen. Dat wil zeggen, ook hier begint het met de aankondiging van het paasga en het eindigt met het noemen van het paasga in vers 12. Dus precies dezelfde constructie. Men zegt dan ook gewoon dat Matthäus het van Marcus heeft overgeschreven, min of meer. En daarna de spelfouten eruit gehaald heeft. En daarom ziet het er iets anders uit. Zoiets is het ongeveer. Ja, het is natuurlijk leuk. Je kunt ook zeggen dat Marcus het van Matthäus heeft overgeschreven. Dat is ook leuk. En dan kun je daar over de discussie... daarover kun je alsnog promoveren. Nou ja, ik natuurlijk niet, maar goed. Dus, Marcus, ja, zo dom zijn ze. Wat dacht jij dan? Tuurlijk. Ja, nog veel dommer, maar goed. Marcus 14, we zijn het Pascha en het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. Daar heb je het weer, hebben ze het feest tussen gezet, dat is om het moeilijk te maken. Want het gaat niet om het feest, het gaat om Pascha. En dat was op de 14e en het feest van Pascha was op de 15e, maar dat wisten de vertalers ook niet. En vandaar dat ze dat maar zo een dag verschoven hebben hier. Maar goed, in ieder geval is het een verwijzing naar het paaslam en het feest van ongezuurde broden wat erop volgt. En er staat er, en de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albaste fles met zalf van onvervalste nardus van grote prijs. En de albaste fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En nu ziet u dat er toch nog wel wat verschillen zijn met Matthäus. Niet tegenstrijdigheden uiteraard, maar wel verschillen. Want hier wordt gezegd dat die zalf bestond uit nardus. En hier staat ook hoe de fles geopend werd, namelijk door hem te breken. Dus hier blijkt wat het is. Het gaat om nardus. Een woord wat eigenlijk regelrecht uit het Hebreeuws afkomstig is. In het Hebreeuws heet het namelijk gewoon neert. Dus N-R-D. En dan zet je de Griekse uitgang us erachter, dan heb je nardus. Het gaat zo. Ik zal het eens even een vraag opschrijven. Moet ik mijn krijtje likken. Dus nardus. En dan in het Hebreeuws, dat is neert. Oftewel, het zijn 3 letters, namelijk de noem, de reis en de dalet. Namelijk een 50, een 200 en een 4. En dat schrijf ik heel uitgebreid op, dat is niet voor de statistiek. Maar, kijk, dat betekent namelijk dat het woord nardus een getalswaarde heeft van 254. Dat is punt 1, en daar kom ik zo nog even op terug. Want ik ga eerst even op dat woord neert verder. Dat woord neert, namelijk... voor nardus, dat komt voor van een woord namelijk rada. Zo wordt het dan geschreven, rada, het zijn weer 3 letters. Dat zijn de R en de D uit neert, uit nardus, maar dan met een uitgang erachter, een vrouwelijke uitgang. En dat wordt vertaald met heersen. Dat wordt eigenlijk vertaald in de Bijbel althans met heerschappij hebben. In bijvoorbeeld... Genesis 1 is dat, waar het van toepassing gebracht wordt op de positie van de mens. Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee. En dat woord heerschappij hebben is dit woord, rada. En het is dus eigenlijk het woord waarvan het woord nardus is afgeleid door er simpelweg een letter voor te zetten. En bovendien door het mannelijk te maken, men haalt de vrouwelijke uitgang eraf. Maar het is in principe hetzelfde woord. En dit rada wordt gespeld met 204-5. Je ziet meteen de overeenkomst. Die zit in die 200 en die 4. Wel, dat betekent dat nardus dus iets te maken heeft met heerschappij. Dat kan nog niet missen, want dat wisten we al. Het was immers olie. En olie wordt gebruikt voor de zalving van de koning, van de heerser. Dus dat is makkelijk genoeg. Maar het verhaal gaat nog verder. Het is namelijk zo dat dit getal 254 voor nardus op zich een getal is wat staat voor koningschap. Het ligt er niet al te dik bovenop, maar het is wel zo. 254 heeft te maken met koningschap, dus wat ingewikkeld. Ik zal het vanavond eens even ingewikkeld maken, dan heb je ook wat te schrijven. Het is namelijk zo dat het normale woord voor koning is meleg. Bestaat uit 3 letters, de M, of de Meem, de Lamet en de Kaf. Melek wordt het dan. Nee, niet melig, dat is weer wat anders. Maar Melek. of meeleg. En er zijn dus deze drie letters. En de normale wijze waarop we tot de getalswaarde van een woord komt, is gewoon die letters bij elkaar op te tellen. Dan is het 40, een 30 en een 20. En zo kom je dan aan 90. Maar er is nog een andere manier, waarbij namelijk niet alleen de getalswaarde van de letter zelf genomen wordt, maar bovendien wordt eerst de naam van de letter vooruit geschreven en daar wordt de getalswaarde van genomen. Op deze wijze, die mem is namelijk het woord mem, dat wil zeggen bestaat uit een mem en nog een mem. Kortom, het is 40 plus 40. Deze letter, de lamet, met een getalswaarde van 30, wordt voluit geschreven als lamet, namelijk met een lamet, een mem en een dalet. Oftewel met een 30, een 40 en een 4. En dan krijgen we nog de kaf. De letter kaf, die geschreven wordt met een kaf uiteraard. En met een v, of p, want dat is ook alweer hetzelfde. En dat is een 80. Zodat de letter mem staat voor totaal 80, namelijk 40 plus 40. De lamet staat voor 74. Dat is ook een bijzonder getal in de Bijbel trouwens. De lamet, en dan krijgen we de kaf, die staat voor 100. En de clue is natuurlijk dat het hele verhaal bij elkaar oplevert 254. Zodat de koning, degene die heerschappij draagt, iets te maken heeft met 254. En het leuke is nou dat we dan in het boek Esther lezen dat koning Ahasveerhorst regeerde over de hele wereld. Maar die hele wereld bleek te bestaan uit 127 landschappen, dan wel gewesten. En dat betekent dat hij maar heerste over de helft. Want 127 landschappen, dat is maar de helft. Want een koning hoort te heersen over 254. En dan zegt hij, dat is raar. Nee, dat is daar helemaal niet raar. In de eerste verse van het boek Esther wordt namelijk steeds erop gewezen dat het maar de helft is. Hij viert dan ook feest, een maaltijd, voor 180 dagen. Dat is maar de helft, want normaal is 360 dagen natuurlijk. Dat is een jaar, dat is een volle eenheid. Maar zijn maaltijd duurt maar 180. Nou, en bovendien is hij vast van Mede en Perzen. Dat wil zeggen, het is een verdeeld koninkrijk. Het is maar de helft. Hij is de pers, maar je hebt ook de meden, dus het is maar de helft. En bovendien, het woord pers betekent zelf wel dat het verdeeld is. Peres, of poras, of ufarsin, voluit namelijk. Uw koninkrijk zal verdeeld worden aan de persen gegeven worden. Maar dat is uit het boek Daniel dan. Hè? Dus hoe dan ook, in het boek Esther wordt erop geweest dat de koning maar heerst over de helft. Maar je ziet dus dat dit getal 254 dus staat voor een vol, compleet koningschap. Niet alleen een koningschap over de aarde, want dan kom je terecht bij de helft, namelijk 127. Zoals Ahasveros in Esther 1 vers 1. Maar het staat voor hemel en aarde. En een echte koning, de koning met hoofdletters zullen we dan maar zeggen, namelijk Christus zelf, regeert over hemel en aarde. Dit woord meleg zit dan ook inderdaad in de naam Melchizedek. Het is Melek Tzadik. Dat is de juiste afleiding. Melek Tzadik, dat wil zeggen de koning, de rechtvaardige. De rechtvaardige koning. Staat er ook bij trouwens in Hebreeën, dat het dat betekent. Een rechtvaardige koning. Maar de koning hoort eerst over 254. Nou, het punt is nu dat we hier te maken hebben met nardes. Dat wil zeggen, het spul wat dient als zalf, waarmee een koning gezalfd zou kunnen worden. Maar die zalf zelf ook in zijn naam spreekt al over heerschappij. Op alle manieren die je bedenken kunt. Het is in de eerste plaats de functie van de zalf, namelijk om te zalven. In de tweede plaats is het de betekenis van het woord, die immers samenhangt met het begrip heersen. En bovendien is het de getalswaarde van het woord, namelijk 254. Dus kan niet misverstaan worden. Deze kostelijke nardus spreekt over zalving tot koning over de gehele schepping. Over hemelen en aarde namelijk. En eigenlijk over al wat bestaat. En dat is meer dan de schepping. Ja. De hemel der hemelen, daar heerst hij ook over. En die is niet geschapen. Die was er al, hè? Ja. Nou, dat is dus Nardus en dat zit in die albaster fles. Het is natuurlijk overbodig te vermelden dat olie als beeld van de Heilige Geest natuurlijk een beeld is van het eeuwige leven van de eeuwige God. En vandaar dat dit zeer kostelijke, Nardus zeer kostelijke olie is. En dat leven van de eeuwige God, dat bevond zich in deze fles, die daarmee inderdaad een beeld is van de Heer Jezus zelf. En daarom de fles sneuvelt. En de Heer Jezus zelf ook. Het is altijd moeilijk om woorden te vinden die eerbiedig genoeg zijn, die netjes genoeg zijn om op een fles, zowel als op een mens, van toepassing te brengen. En dat is het probleem. Maar ik hoop dat u er doorheen kunt luisteren. Hè? Er staat dus, dat was een albaster fles met zalf van onvervalste nardus, onverdund, daarom ook van grote prijs, kostte nogal wat. En de albasterfles gebroken hebben, dan goot die op zijn hoofd. En dan staat er, en er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf. En zeiden, waartoe is dit verlies der zalf verschiet? Ze namen het zeer kwalijk bij zichzelf. Dat wil zeggen, het was subjectief. Ze beoordeelden de gang van zaken vanuit hun eigen gedachten en vanuit hun eigen normen. En dat is de fout die de mens altijd maakt. Dat hij de omstandigheden, de gebeurtenissen om zich heen beoordeelt vanuit zijn eigen wil, vanuit zijn eigen principes of denken enzovoorts. En vandaar dat we zoveel onvrede hebben en krijgen door het lezen van de krant, dan wel het kijken naar het journaal, omdat de dingen die we daarin lezen dan wel zien, beoordelen naar de normen zoals die gangbaar zijn hier in Nederland. Over de geestelijke dingen praat, is het natuurlijk zo dat die maar van één kant bekeken kunnen worden, namelijk van de kant van de Heer zelf. Hij is degene die die dingen regelt. Uiteindelijk zijn wij geplaatst in zijn koninkrijk. Al is het dan ook een verborgen koninkrijk. Daar gelden zijn normen en zijn wetten. En we dienen dingen dan ook te beoordelen vanuit zijn gezichtspunt. Daar gaat het maar om. En daarom, het is fout om de dingen te beoordelen bij onszelf. Daar staat hij, ze namen dat zeer kwalijk bij zichzelf. Ja, ja. Maar de gelukkig gelden bij de Heer andere normen. Dat blijkt ook wel, want we zijn er nog lang niet in staat. Ze zeiden, waartoe is dit verlies derzelf geschied? Want derzelf had kunnen boven de 300 penningen verkocht en de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Ze waren nog boos ook vanwege dat zij haar eigendommen verspilde. Alsof zij er beter geworden van zouden zijn. Hè? Zo gaat het. Ja. Ik hoop niet dat het zo gaat dat zelfs mensen vandaag aan de dag vinden dat bepaalde dingen verspild worden omdat ze vinden dat zij er zelf heel wat beters mee hadden kunnen doen. Zo van weg met het kapitaal, zet het maar bij mij op de stoep. Maar dat was Wim Kan die dat zei, hè? Dat was inderdaad een Jood, ja. Nou goed. Maar Jezus zei, laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Ze heeft een goed werk aan mij gewrocht, want de armen hebt gij altijd met u en wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd, met andere woorden, niet altijd als gij wilt, kunt gij mij wel doen. Maar als je zo'n behoefte hebt om zo nodig die armen wel te doen, wel, dat kan altijd. En dan moet u zien, dat moet u eigenlijk doorheen proeven, dat dat weldoen aan de armen dus niet geschiet ten behoeve van de armen, maar ten behoeve van de weldoener zelf. Ja. Zeker wel. Omdat ons geweten het aanklaagt, omdat het ons aantast en omdat wij ons zo misschien zelfs schamen voor wat wij hebben. En dan geven we de armen ook wat en dan vinden wij nog goede mensen. Want we waren niet verplicht dat te doen, maar we hebben dat dan toch wel gedaan. Zo gaat dat? Zaliger te geven. Hè? Het is zaliger te geven dan te ontvangen, ja. Ja, vooral als het in de publiciteit komt, hè? Nou. Dus hij zegt, als je dat wilt, wel, dat kan altijd. Maar dit kan niet altijd. Je ziet dat de hele menselijke gedachtenwereld wordt omgedraaid. En dan staat er vers 8. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. Ze is voorgekomen, dat wil zeggen ze is op de dingen vooruitgelopen. Hier zegt hij het precies zo. Hè? Ze is voorgekomen in de zin van ze is vooruitgekomen. Het is prematuur gewoon. Hè? Het is een vooruitgrijpen op mijn begrafenis, om mijn lichaam te zalven. En dan meteen, voorwaar zeg ik u al, waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Want ook in dit geval natuurlijk gaat het om de opstanding van Christus die in deze zalving wordt uitgebeeld. En het aardige is dat de discipelen zeggen, wij hadden zoveel met dat geld kunnen doen. Maar de Heer zegt wel, zij heeft gedaan wat zij ermee kon doen. Het was een goed recht en bovendien getuigd van inzicht. En dat blijkt later ook wel. Want we gaan gewoon verder naar Lucas 7, waar diezelfde geschiedenis vermeld staat. Maar nu hebben ze het niet overgeschreven. Nu is het werkelijk een ander verhaal. Maar wel dezelfde gebeurtenis. Daar staat namelijk, en een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis, zat hij aan. En hier is de Heer dus in huis bij een fariseeër staat. Net nadat in de voorgaande verse gesproken is over dat de Heer kennelijk een mens is die een vraat is, een veelvraat dus, en wijnzuipen, een vriend van tollenaren en zondaren. Daar wordt hij van beschuldigd. Ja, dus eventueel bent u een goed gezelschap, hè? Zo is het dan. En dan het eerstvolgende verhaal is dan ook dat hij aanzit ergens en met iemand eet. In dit geval bij een fariseeër, maar het is wel degelijk dezelfde man als uit Matthäus 26 en Markus 14, want hij wordt dan ook inderdaad Simon genoemd in vers 40 voor het eerst, dacht ik. Ja. Jezus antwoordde zei tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. Nou, als je nou Simon heet, dan moet je maar luisteren. Hè? Simon, horende, ik heb u wat te zeggen. Het is een pracht van een woordspeling, hè? Maar goed, deze Simon was een fariseer, dus nu weten we al meer. Hij heette Simon, hij was een fariseer en hij was ooit mee laatst. Dat was hij niet meer, maar hij was nog wel een fariseer. Nee, ik bedoel, er is dus nog hoop. Hè? Ja, goed. Nou, en ziet een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseers huis aan zat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achteraan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Nu is zo dat we in Matthäus 26 en Markus 14 lazen over dat zijn hoofd gezalfd werd. En hier lezen we over dat zijn voeten gezalfd werden. Dat betekent dus gewoon dat het allebei gebeurde. Ja, dat is makkelijk genoeg. Dus geen probleem. Verder staat dat de vrouw een zondares was. Dat is op zich niet opmerkelijk. Want elk mens is een zondaar. En elke vrouw is dus een zondares. Dat het apart vermeld staat, betekent gewoon dat ze een vrouw was van lichte zeden, zoals dat heet. Nogal plechtig. Het is niet plechtig natuurlijk, maar het heet plechtig, hè? Ja. Ja, we hebben er nog plechtige namen voor tegenwoordig, maar goed. Maar zo weten we waar het over gaat. Het aardige is dus dat in vers 34 staat dat van hem gezegd wordt. Dat is een mens die een veelvraat en een wijnzuiper is. De Heer zelf wist dus dat ze hem zo beschouwden en zo noemden. Een veelvraat en een wijnzuiper, een vriend van tollenaren en zondaren. Maar in plaats dat hij om zijn getuigenis denkt en er wat aan doet en zich voortaan wat netter gedraagt, gaat hij bij een fariseeër naar binnen om daar te gaan eten, om zich vervolgens door een hoer te laten zalven. Dan zeg ik het niet zo plechtig, maar dat is wat er wel staat. He? Dat wil zeggen, hij trok zich gewoon daar allemaal niks van aan. En dat lijkt me ook het enige wat er overblijft. Ik heb eens meegemaakt dat de broeders tegen me zeiden van, maar je moet ook s'avonds de gordijnen dicht doen, want iedereen kan maar zien wat er gebeurt binnen. Dat deden wij dus vervolgens, elke avond de gordijnen dicht, waarna ze weer langskwamen en zeiden, maar je moet de gordijnen open doen, want iedereen kan nou niet zien wat er gebeurt binnen. Hè? Begrijpt u? Als het zien is niet goed, als het niet zien is het ook niet goed. Dus ik bedoel, maar wat je ook doet, het zal tegen je gebruikt worden. Nou, dat is met de Heer Jezus in elk geval zo. Dus hij trekt er zich maar niks van aan. En dan staat er dus ook nog dat deze vrouw zich met deze man afgeeft. Want daar komt het dan nog op neer. Wat moeten de mensen daar wel niet van denken? Nou, in ieder geval een heleboel lelijke dingen. Maar dat komt omdat ze er totaal niks van begrijpen. Maar goed, hier kwam die albasterfles met zalf dus weer staande achter aan zijn voeten. Dat wijst op haar vernedering uiteraard. Iets wat in die andere evangelie geen rol speelt, maar hier wel. Ze is aan zijn voeten. En dat is altijd een positie van nederigheid, van onderwerping. Begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. Dat wil zeggen, ze zat daar te huilen. Ja, waarom? Het enige wat ik bedenken kan, dat ze zich van haar eigen zonde bewust was. En de andere kant, dat ze zich ook bewust was met wie ze daar te maken had. Ik kan er niet anders van maken. En als de Heer dus zegt dat ze dat deed vanwege zijn begrafenis, dan moet ik daaruit concluderen dat ze dat dus op een of andere wijze wist. Of vermoedde. Ik weet het niet of ze dat verstandelijk wist uit de schrift, of om wat hij gezegd had, of omdat ze dat wist bij intuïtie. Want dat weet je natuurlijk nooit bij een vrouw, hè. Even de kring rondkijken, wie er nou lelijk kijkt. Ja, zelfs Inge niet. Nee, dat is goed. Goed. Nou. Nou. Ze begon zijn voeten nat te maken met haar tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. Ze is dus kennelijk wel van haar stuk, dat geloof ik wel. Maar het staat natuurlijk vermeld vanwege de typologische betekenis. Er staat en ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Nu is het zo dat dit de voeten waren van degene die kwam om het evangelie te verkondigen, namelijk het goede te verkondigen. En ik citeer nu uit zowel Romeinen 10 als uit Jesaja. Wel gelukzalig de voeten desgenen die het goede verkondigen. En diegene die het goede zou verkondigen, degene die de vrede, namelijk het evangelie zou verkondigen, is natuurlijk in de eerste plaats de Heer Jezus zelf. Het gaat om zijn voeten. En bovendien spreken voeten in de Bijbel over de aardse positie. Het staan hier op aarde. Vandaar dat vaak voeten genoemd worden, terwijl de hele mens bedoeld wordt. Maar als dan voeten genoemd worden, slaat het juist op de vernederde positie van de mens hier op aarde. Vandaar dat het zo raar is als mensen zeggen dat we met beide benen op de grond moeten staan. Dat is beter van niet, hoor. Eigenlijk. He? En er komt er nog bij dat ontschoeide voeten, blote voeten, zelfs een beeld zijn van het afleggen van de oude mens. Denk maar aan Mozes, die voor de Heer naderde en daarbij zijn voeten moest ontbloten. He? Ze moesten schoenen uitdoen. Ja. Ja, want het was een heilige plaats. Maar hij verscheen voor de Heer. Maar het is op zich een beeld van het afleggen van de oude mens. Schoenen spreken daar dus van. Het is misschien ooit ontgaan, maar van de tabernakel wordt gezegd dat de buitenste kleed van de tabernakel, wat er overheen lag, was van dassenvellen of zoiets. Men maakt er maar wat van, hoor. Want ze weten niet of dat van dassen is. Maar het enige wat men weet, dat kun je namelijk in de Bijbel terugvinden, is dat datzelfde materiaal gebruikt werd om er schoenen van te maken. En men meent te weten dat men dat deed van dassenvellen, vandaar dat men maar met dassenvellen vertaald heeft. Maar in werkelijkheid spreekt het alleen maar over schoenen, de buitenkant, de aardse positie. En daarom zag het er ook niet al te fraai uit van buiten. Zie, maar schoenen spreken dus over de aardse positie. En moet u maar eens opzoeken, het woord schoen in de Bijbel is heel interessant. Bijvoorbeeld in verband met de wet op de lossing. Vooral toen die toegepast werd in Rut bijvoorbeeld, hè? De losser en de schoen. Ja. In iemands schoenen staan enzovoorts. Hè? Ja. Iemands positie innemen. Nou, die voeten hebben dus te maken met zijn aardse positie. Maar juist daarover wordt geweend. En juist die worden gezalfd. Omdat niet alleen de Heer een koning zou zijn van hemel en aarde. Daarom wordt zijn hoofd gezalfd, maar ook ze heel uitdrukkelijk van de aarde. Daarom worden zijn voeten gezalfd. En bovendien is het zo dat we er straks gelezen hebben dat weliswaar zijn hoofd gezalfd wordt, maar dat de Heer zei dat zij zijn lichaam gezalfd had. Niet alleen hij, niet alleen zijn hoofd bedoel ik, maar ook zijn lichaam. Dat wil zeggen niet alleen de hemelse kant, maar ook de voeten, de aardse kant. En zelfs wanneer we dat lichaam zo nemen, het lichaam van Christus, dan slaat het natuurlijk zelfs op de gemeente. Wij die met hem zijn opgestaan en leden zijn van zijn lichaam en dus in Christus zijn en deel hebben aan zijn zalving. Want ook wij hebben de zalving van de heilige, zegt Johannes. In Johannes 4 is dat geloof ik, 3, 2, ik weet niet. Zoek het maar eens op. Nou, Dus hij kuste zijn voet en zalfde ze met de zalf. En de fariseer die hem genood had... Nou heet hij niet Simon, nou heet hij de fariseer. En let erop dat het eigenlijk ook een scheldnaam is, hè? De fariseer. Dat woord fariseer komt van fares. Dat is hetzelfde als peres of pers, wat ik zojuist aanhaalde. Dat betekent eigenlijk dat het woord fariseer wil zeggen dat ze scheuring maakten. Dat ze zich afzonderden. Dus dat is de betekenis van het woord, fariseer. Dus per definitie een afgesneden groep, een sectie, maar eigenlijk een secte dus, hè. Ja. De fariseer die hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelf zeggende: deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want ze is een zondares. En dan moet je voorstellen, in die andere evangelie werd gesproken over hoe de discipelen reageerden, waarbij de Heer het voor de vrouw opnam. En hier wordt gezegd hoe deze fariseer, Simon de Melaatse, reageerde. En die ook over de vrouw spreekt, maar de vrouw alleen kent in haar aardse hoedanigheid. Hij kent er alleen van de aardse kant, zal ik maar zeggen, en zegt, want zij is een zondares.
Hij sprak bij zichzelf.
Ja. Zat hij bij zichzelf, hè?
Ja.
Precies zo. Zijn eigen oordeel. Straks waren de discipelen die bij zichzelf oordeelden, en hier is Simon die bij zichzelf oordeelt. En Jezus antwoordde, zei tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. Luister eens even. En hij sprak: meester, zeg het. En zo hoort het natuurlijk. En dan zegt de Heer: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. Hoe kom je bij die 5, hè? 500, een 5 met 2-0 of een 5 met 1-0. Maar allebei een 5, hè? Want 5 spreekt van de genade. 5 is het getal van de genade en 5 is het nummer, het rangnummer van de tegenwoordige bedeling van de genade. En daar gaat het feitelijk over. Over de dood van de Heer Jezus, de verberging van zijn koninkrijk ook in deze tegenwoordige 5e bedeling, waarin genade op de troon zit. De troon van Melech Tzadik, de troon van de zoon van de hoge priester. Zie je, al die lijnen komen weer bij elkaar, hè? Nou. En dan staat er, de een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Hoeveel dat is, weet ik niet, want de koers zal wel weer gedaald zijn. En dan staat er, als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En het is bijna te kinderachtig om het te vertellen zo, hè. Want dat is wel zo simpel, dat heeft hij vast uit de zondagsschoolboekje. Ja, inderdaad, ja. Ja, want dat kan een kind begrijpen, hè? Wie zal hem nou meer lief hebben? En dan staat er, Simon antwoordde, zeide: ik acht. Want zo praten die lui. Ik acht, ik denk, zeggen ze dan. Hebben we dat nooit gehoord? Intellectuelen praten dat ik denk. Want die denken. Mensen die niet intellectueel zijn, die weten gewoon. Hè? Die denken zelf niet. Die laten dat aan een bekende paard over. Van ome Loex, vermoedelijk. Maar zo is het wel. Let maar eens op. Ik denk zus. Alsof dat er wat te doet hoe wij denken. Het gaat erom hoe het is. Maar deze man, ik denk dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. Het was ook een moeilijke vraag eigenlijk, hè? Nou goed. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. Inderdaad, dat was zo moeilijk niet. En hij zich omkerende naar de vrouw, want dit was het einde van het verhaal. Hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? En hij kijkt daarbij naar de vrouw. En hij zegt: ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven. Maar deze, van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Zie? En dit is een vreselijk geraffineerde manier, mag ik wel zeggen, om iemand eens goed op zijn nummer te zetten. Hè? Want hij zegt nu aan de ene kant: ja, Simon, jou hoeft ook niet zoveel vergeven te worden. Je bent natuurlijk een nette man. En dat is een compliment. Toch? He? Ja, dat is het wel. Nou, bij jou niet, maar ik kan niet bij die club van jou, hè? Dat weet ik, ja. Bij die club van jou mag je alleen als er niks aan je deugt, hè? Ja. Dus hij mag er niet bij. Maar hij zegt, ik ben een nette man, jou hoeft niet zoveel vergeven te worden, maar deze vrouw wel. En daarbij pakt het voor die vrouw dus positief uit. En tegelijkertijd verwijt hij Simon waarin hij tekortgeschoten is. Maar aan de andere kant zegt hij waarom dat zo is. Hè? Vond dat was een goede man. En daarom schoot hij tekort. Kun je dan nog volgen? Ja, zie je wel. Het is niet zo moeilijk. Hè? Ik heb eens iemand horen zeggen, wie is namelijk nou niet zo noemen, die zei een goede gereformeerde is niet slecht. Wie? Nee, ik zou niet zeggen wie het was, hè. Maar hij had natuurlijk alles kunnen invullen. Iemand die goed is, is niet slecht. Maar deze man was goed en toch was hij daarom slecht. Zie. Hij mankeerde niks, hij had niks verkeerd gedaan, hij had niet veel gezonder, maar hij schoot wel tekort. En dat is nou precies de situatie van de mens. Hoe goed een mens ook is, hij schiet toch tekort. Het is altijd te weinig, zal ik maar zeggen. En of je dan een grote zondaar bent of een kleine zondaar, maakt eigenlijk geen fundamenteel verschil. Het zal alleen blijken dat iemand die veel gezondigd heeft en zijn zonden vergeven zijn, dat die de Heer meer zal liefhebben als iemand wie dat niet gebeurd is. Of die zich van die zonde niet bewust is, want daar gaat het natuurlijk om. Hè? Dat is nou eenmaal zo. En daarom is het vanzelfsprekend dat de Heer beschuldigd wordt van dat hij een vriend is van tollenaren en zondaren. Dat zijn juist degenen aan wie zoveel vergeven is. En dus zijn zij degenen die hem volgen. Zo zit het nou eenmaal. Ja. Dus als ze van uw gemeenschap zeggen dat het allemaal dat het veel te min is, hè? Het klompenkerkje, hè, dat is een uitdrukking die er ooit wel eens voor gebruikt werd in deze buurt. Ja, klompenkerk noemden ze dat. Ik zal niet zeggen waar het was, want het was de Baptistenkerk in Hattemerbroek. Bethel, daar was dat, daar heb ik dat gehoord. Dat noemden ze vroeger de klompenkerk. Dat was beneden de stand, zal ik maar zeggen. Lukt er ook, maar dat is de zustergemeente. Hè? En in Bodegraven hadden ze het over het kerkje van Klein Haneveld, of het clubje van Klein Haneveld. Dat was allemaal te min, enzovoorts. Maar daar zit je juist goed. Daar vind je de mensen die de Heer het meest lief hebben. Dus ik heb niks lelijks gezegd. Integendeel, hè? Ja. Nou. Daarom zeg ik u, zei de Heer Jezus, vers 47, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, inderdaad. Want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En die veel vergeven wordt dus, die heeft veel lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Waarna vers 50 zegt, dat de Heer zegt tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Want de voeten waren de voeten van degene die vrede verkondigt. En dus eindigt het zo, ga heen in vrede. En wie nou die vrouw is, staat er nog steeds niet bij. Maar het wordt wel duidelijk, in elk geval duidelijk, uit het Johannesevangelie. Johannes 11 noem ik eerst even. Een omstreden vers trouwens. Ze hebben het er ook maar tussen haakjes gezet. Maar Johannes 11, daar staat in vers 1. En er was een zeker man krank genaamd Lazarus van Bethanië uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. En daar staat er, Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. En dit vers is alleen daarom omstreden, omdat hier dingen genoemd worden die in het Johannesevangelie pas genoemd worden. Verder in hoofdstuk 12, want pas in hoofdstuk 12 vinden we de zalving door Maria. En dat betekent dat hier in hoofdstuk 11 iets vermeld wordt wat vooruitwijst naar hoofdstuk 12. En waarom gebeurt dat? Wel, men zegt, het klopt natuurlijk niet, er zal iemand anders er wel tussenin gezet hebben, daarom hebben ze het maar tussen haakjes geschreven, dit vers. Maar het is natuurlijk niet zo. Het gaat erom dat de gebeurtenis van die opwekking van Lazarus hier, in hoofdstuk 11, in verband gebracht wordt met de zalving door Maria van de Heer Jezus. Want de opwekking van Lazarus is een beeld van de opwekking van de Heer Jezus, maar dat heb ik al gezegd. Lazarus Als Eleazar in het Hebreeuws is een beeld van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is de Heer Jezus zelf. Vandaar dat die geschiedenissen uitdrukkelijk met elkaar in verband gebracht worden hier. En daar gaat het maar om. Dus nou weten we wie die vrouw was. Dat was inderdaad Maria van Bethanië, die een zondares was, staat er. En die de Heer zo lief had. Ja, en dan komen we terecht in Johannes 12. Dat opent met Jezus. Dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië. Daar Lazarus was die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. En hier vind je dus hetzelfde fenomeen. Hier in hoofdstuk 12, vers 1, wordt terugverwezen naar de opwekking van Lazarus in hoofdstuk 11. En in hoofdstuk 11 vind je de verwijzing vooruit naar de zalving door de Heer Jezus, door Maria. Zie je, die twee, er zijn heen en weer verwijzingen, zal ik maar zeggen. Die twee geschiedenissen worden direct aan elkaar gekoppeld, omdat ze dezelfde waarheid, namelijk de opstanding van Christus en het hoge priesterschap van Christus, uitbeelden. Nou, dan staat er, vers 2, zij bereiden hem dan al daar een avondmaal. En de eerste vraag is, waar gebeurde dat? En het antwoord is, in het huis van Simon de Melaatse. Of het antwoord is, en dan zoeken we het dichterbij, het antwoord is in Bethanië. Maar er zijn er die zeggen, het is een andere zalving dan die uit Matthäus, Marcus en Lucas, want dat was bij Simon de Melaatse en dit is bij Maria, Martha en Lazarus. En dat kan je wel zeggen, maar dat staat er helemaal niet. Dus waar men die problemen nou weer van maakt, hè? Er staat er niet, staat dat het in Bethanië was. En dat Maria, Martha en Lazarus erbij betrokken waren. Maar er staat niet dat het in hun huis was. En dat was dus ook niet zo. Nou, dan gaan we verder. Zij bereiden hem dan al daar, namelijk in Bethanië, een avondmaal. En Martha diende en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. En dat Martha diende, dat is meestal zo, dat weet u al, hè. Die was altijd druk met het huishouden. En Maria had het betere deel gekozen. Want die zat aan de voeten van de Heer Jezus naar hem te luisteren. Er was een zondares. Van haar werken was niet zoveel terechtgekomen. Van haar levenswandel ook niet. Misschien was ze wel helemaal niet goed in huishouden. Nou, dat kun je dan troost uitputten, eventueel. Hè? Maar in ieder geval, ze was goed in luisteren. En dat is voor een vrouw ook nooit weg, volgens de schrift. Hè? Toch? Nou. Dus Martha diende. Maar er staat er, en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Denk om de verwijzing naar Lazarus die uit de dood was opgewekt. En dan gaat het verder. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsen zeer kostelijke nardus. Daar heb je het nou. In de huishouding deed ze al niks, daar is ze beroemd om geworden. En verder zat ze maar te luisteren en toen ze wat deed, toen had iedereen er nog kritiek op ook. Want ze morste ook nog met... Kan u het zich voorstellen? Naar menselijke normen deugde er dus helemaal niks van. Iedereen had alleen maar kritiek. En dat was altijd al zo geweest. Ongeacht dan nog dat ze nog bekend stond als zondares ook nog. Maar er deugde dus inderdaad helemaal niks van. Maar dat zijn juist degenen voor wie meer dan ooit het evangelie bestemd is. Dat zijn die lui wie 500 penningen wordt kwijtgescholden, zal ik maar zeggen. Nou ja. En daar staat er, Maria dan genomen hebben de een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd en het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Dus ze hadden er zelf ook nog wat aan, heb je dat? Het huis werd vervuld met de reuk, hè? Ja, toch, hè? Nou, maar dat is ook zo. De Heer is gezalfd, maar wij hebben er ook wat aan. En als het goed is, zijn wij ook een reuk van Christus. Tweede Korinthebrief. Dat delen wij in, hoor. Dat is hier ook in dat huis in Bethanië. Ik heb u al gezegd, Bethanië is een beeld van de gemeente. En hier in het Johannesevangelie is dat zeker het geval. Het huis werd vervuld van de reuk van de nardus. Reuk van de zalf. Reuk van de heerschappij van Christus. In het huis, daarbuiten niet uiteraard. En zo is het met de gemeente ook. We hebben deel aan Christus en de geestelijke zegeningen van Christus. Dat is reuk. We hebben deel aan zijn leven enzovoort. Maar in het huis uiteraard. En in het hele huis. En dan staat er, zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, notabene. Eén die dat kunnen weten, Simon, een horende. Judas, Simons zoon, Iscariot, die hem verraden zou. En dan ziet u dat hier ook een verwijzing komt naar dat wat later gebeuren zou. Dus dat is helemaal zo gek niet. Men maakt altijd problemen waar ze niet zijn. Dat is altijd zo. Nou. En dan staat er... Waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen? Want ze hebben overal verstand van ook, hè? Die lui lezen natuurlijk altijd de weekkampgids, dus die weten precies hoe duur iets ongeveer is. Hè? Ja, ik heb een afspraak met Weekamp, dan krijg ik weer... Hè? Goed. Nou goed, 300 penningen. En dan staat er, en de armen gegeven. En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd, zodat je ziet dat het nog erger was dan ik daar straks veronderstelde. Ik dacht dat zij nog zo graag de armen wilden in dienst bewijzen om hun eigen ego wat op te vijzelen. Maar het was niet eens hun eigen ego, het was hun eigen portemonnee. Dus altijd nog erger. Ja, ik ben wat dat betreft bijzonder cynisch hoor, maar vanuit maar. Ik hoop dat jullie hoop en verwachting van de oude mensen ook volledig de grond inboren. Dan kan het altijd nog maar alleen nog maar meevallen. Hè? Ja. Nou, dan, de Heer neemt het voor haar op natuurlijk en zegt, laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Want de armen hebt gelieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schade dan der Joden verstond dat hij al daar was. Even opletten hoe het nou verhaal hier verder gaat, want dat is anders. De grote schade dan der Joden verstond dat hij al daar was. En zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. Ja, maar dit is wel de hele samenvatting van de Hebreeënbrief, hoor, wat hier staat. Want wij zien op onze overste leidsman en verleider der schrift, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij kennen onze hoge priester, onze Lazarus, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Meer staat er. Kijk, er staat ook niet dat het was vanwege de sensatie, staat niks. Er staat meteen achter en de overpriesters beraadslagen dat ze ook Lazarus doden zouden.